Hartelijk welkom bij De Technoloog. Hoi Ben.
Nummer 178. Hallo Herbert.
Nummer 178. Mooi zo. Ja. We gaan vandaag praten over de JSF alias de F-35.
Ja.
En we doen dat met Christ Klep. Die is militair historicus. Hij is verbonden aan de Universiteit Leiden. Welkom Christ.
Goedemorgen beiden.
Goed zo.
Ja, hallo Christ.
En ik wil even vertellen, dat is meteen ook leuk voor een eerste vraag om die in te leiden. Wat mij meteen voor je innam toen wij kennis maakten, telefonisch en zo, was dat ik van je hoorde dat jij sleutelt aan auto's. Toen dacht ik, die moeten we hebben.
Ja, ik denk als ik dan toch iets over techniek moet kunnen vertellen, dan moet ik op zijn minst kunnen vertellen dat ik ooit, en nog niet, ik heb zelfs nog 2 jaar in een garage gewerkt als monteur. Dus als je ooit je auto uit elkaar wil laten sleutelen, ik weet niet of ik hem weer in elkaar kan zetten, maar dat kan.
Nou ja, uit elkaar halen wel in ieder geval.
Nee, maar wat jij volgens mij zei, en ik geloof dat ik je citeer, dat was, ik bouw auto's.
Ja, ik heb 2 auto's in elkaar gezet. Ik heb Volkswagen cabriolets gebouwd. Dat is alweer even geleden, moet ik eerlijk zeggen. Op een bepaald moment ga je trouwen.
Ja, dat is makkelijk. Dan hoef je geen dak erop te zetten.
Nee, precies. En die heb ik helemaal omgebouwd tot hele een knalrode Volkswagen cabriolets zijn dat geworden. 2-zitters. Dus best wel unieke dingen. En daar heb ik veel plezier. Daar heb ik tot op de dag van vandaag qua technische kennis denk ik nog steeds veel plezier van. Ja. Dat ik dat gedaan heb.
En waar zijn die heen gegaan? Rij je er zelf in?
Nee. Die zijn alle 2 verkocht. Ik geloof niet dat ik een geheim verklap als ik zeg dat dat een van de 2 auto's was een verjaardagscadeautje voor een jongen van 18 die nog geen rijbewijs had. Maar zijn vader die kwam proefrijden en die vond het wel een goed idee om zijn zoon een leuk cadeau te geven. Dat was in toenmalige prijs was dat 8000 gulden. Dus dan kun je wel nagaan dat een heel behoorlijk verjaardagscadeau is geweest.
Zegt dat wel. Ja. Oké. Ik vergeet trouwens nog 1 belangrijke hoedanigheid van jou te vermelden. En dat is dat jij een boek hebt geschreven. Je bent auteur van het boek Dossier JSF.
Yes, klopt.
En dat is uit 2014. En daarin beschrijf jij de hele besluitvorming en ook allerlei technische aspecten van dat toestel. Dat, voor wie het niet weet, geacht wordt onze F-16's te vervangen. Maar ja, dat zal langzamerhand ook zelfs bij leken wel ongeveer bekend zijn. Nou ja, het is een heel interessant verhaal, want we hadden 212 F-16's ooit. En die zouden vervangen worden door, nou ik weet het rijtje niet meer precies, maar ze zijn groter en duurder en aanvankelijk 86 F-35's en uiteindelijk zijn het er 37 geworden en is nu zelfs nog de vraag of we dat gaan halen. Klopt dat?
Nou, sterker nog, Herbert. We zijn ooit begonnen met een 1-op-1 vervanging. Dus het zouden er zo rond de 200 worden. Oh, wow. Toen werden het er goed 120. Toen werden het er inderdaad 86. En toen bleek inderdaad dat we ook dat niet konden betalen. Dat had overigens ook te maken met de bezuinigingen natuurlijk op Defensie in het algemeen. Daar kon de luchtmacht bij wijze van spreken zelf niks aan doen. Het vredesdividend moest geïncasseerd worden. En ja, wat gaat er dan als eerste de deur uit? Dat zijn de grote wapensystemen, want zo heet het dan. En dat was de Joint Strike Fighter. Inderdaad, ja. Klopt.
Ja, mm-hmm. Oké. Okay.
Eerst even vragen, moeten nou eigenlijk F-35 zeggen of de JSF?
Ik leg dat is een hele goeie.
Zeg het liefst F-35. Want
ja, nou daar heb je helemaal gelijk. Dan hoor je tot een clubje deskundigen, want het hoort inderdaad F-35 te zijn. De Joint Strike Fighter is ooit bedacht om het internationale karakter en het feit te benadrukken dat het een toestel was wat zowel voor de marine als voor de luchtmacht bruikbaar was. En dat is langzaam maar zeker is dat de F-35 Lightning II geworden. De Lightning I was een toestel uit de Tweede Wereldoorlog. En de Lightning II zit dus in de traditie van Lockheed Martin. Lockheed Martin is de bouwer. En hebben ze het toestel traditioneel Lightning II genoemd.
Oké.
En dan hebben ze de F-35A, dat is voor normale startbanen. Een verticaal is de B. Een vliegtuigschip is dan de F-35C. Dat zijn weer de verschillen. Wat ik voornamelijk interessant vind, is dat ze, wat je begonnen over Lockheed Martin, dat ze tegelijkertijd wilden ontwikkelen, testen en produceren.
Klopt, ja, dat noemen we.
Dat vind ik een manier van bouwen, ja, mooi.
Maar ja, zullen we het eerst even hebben? Sorry dat ik dit mooie verhaal alweer onderbreek. Want we zitten er dichtbij, maar ik wil daar eigenlijk mee beginnen met het schetsen van wat het eigenlijk voor een toestel is. Want ja. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik wil graag weten, wat zijn we aan het vervangen, die F-16? Wat is dat voor een ding, wat kan die? En die F-35, wat is dat voor een ding, wat kan die en waarom kan die wat die kan? Kun je dat soort dingen aan ons duidelijk maken voordat we het gaan hebben over hoe die gebouwd wordt en de politieke besluitvorming, allemaal belangrijk. Maar wat is het?
Ja, het moet eigenlijk de ruggengraat worden of blijven, zou je kunnen zeggen, van de Koninklijke Luchtmacht en van de meeste westerse luchtmachten ook. En dat is vanuit de gedachte dat bemande gevechtsvliegtuigen, zeg maar straaljagers, nog steeds de ruggengraat van die luchtmacht zijn. Nou, de luchtmacht heeft er dus altijd op aangedrongen, de F-16 uit de jaren 70 is intussen verouderd. Het is een toestel met een beperkte radar bijvoorbeeld, hè, die dus eigenlijk niet meer opgewassen is tegen moderne systemen. Het heeft niet meer de afweersystemen, hè, de elektronische afweersystemen, om bijvoorbeeld boven een willekeurig groot ander land te vliegen. Laten we het maar even noemen, de Russen of de Chinezen. Mm-hmm. En dat moest dus worden vervangen door een toestel dat er eigenlijk hetzelfde uitziet. Hè? Als je de F-16 naast de JSF, de F-35 zet, dan zie je veel gelijkenissen. Het is nog steeds een slanke eenmotorige
straaljager. Oh ja, ik vond die F-35 altijd een wat logge indruk maken.
Ja, het is een toestel, maar dat geldt ook voor de F-16. Dat heeft niet voldoende aerodynamische eigenschappen om eigenlijk van zichzelf goed te kunnen vliegen. Dus als de motor uitvalt, dan valt hij al heel snel naar beneden. En het toestel wordt eigenlijk in de lucht gehouden door de computers. Het zijn de computers die het toestel voortdurend in balans houden. En ja, als dat ooit zou uitvallen, er zit gelukkig wel een driedubbele backup in. Dan zou het toestel eigenlijk...
Maar was het bij de F-16 niet ook al zo?
Aerodynamica betreft niet bijzonder. Ja, dat was zeker bij de F-16 ook zo. Ja. Er zijn ook heel veel van gecrashed. Hè? We zijn ongeveer een derde van de toestellen kwijtgeraakt aan dat soort dingen. Maar goed, het komt er dus op neer dat de F-35 gewoon in concept niet zo heel veel anders is. Hè? Het is nog steeds een eenmotorige eenzitter. Maar wel veel moderne computersystemen aan boord heeft. Veel verder kan kijken en veel beter in staat is om met zijn elektronische afweersystemen door vijandelijk luchtruim te vliegen. Dat is het eigenlijk.
En hij moest ook... Om even te duiden, de NRC had wel een aardige kop. De F-16, als dat een sportauto is, dan is de F-35 een SUV. Dus dat is toch wel wat logger wat Herbert zegt.
Ja, hij is ook wat groter.
En hij heeft twee vinnen van achteren.
Ja, hij is complexer. Er zit ook, wat ik al zeg, het concept zelf is eigenlijk onveranderd gebleven. Maar dat is eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog zo. Ik vergelijk het wel eens met tanks. Hè. De tanks van de Tweede Wereldoorlog zien er eigenlijk nog uit als de tanks van tegenwoordig. De verbetering zit er vooral in wat in het toestel zit. En je zou kunnen zeggen, het wordt wel vaak gezegd dat de F-35 eigenlijk een vliegende computer is. Hij wordt ook wel een elektronische quarterback genoemd. Nou, we kennen allemaal American Football, hè, dus de spel. Verdeler, die zorgt dat hij met zijn moderne elektronisch systeem en zijn hele krachtige radar eigenlijk in staat is om heel veel andere, wat minder capabele toestellen aan te sturen. De verbetering zit er veel meer van binnen dan van buiten.
En is het niet zo, dat is tenminste de herinnering die ik eraan heb, dat het ook een, je kunt het zeggen, een vliegende computer, maar het is misschien ook een vliegend Zwitsers mes, want iedereen zijn verlanglijstje moest erin opgenomen worden. Allerlei verschillende partijen, allerlei verschillende landen, allerlei verschillende legeronderdelen, die wilden hun dingetje erin hebben en dat moest er allemaal ingeperst worden. Zit ik er dan naast?
Klopt. Nee, daar zit je er absoluut niet naast. En dat is ook een van de grote problemen geworden van het toestel. Het was eigenlijk al vanaf het begin te zwaar. Dus er moest een afslankprogramma komen. Daar is dus letterlijk een team opgezet, hè? Dat beroemde afslankteam. En dat kreeg letterlijk de opdracht van bekijk alle onderdelen van het toestel en probeer nog zoveel mogelijk ruimte te creëren. Kijk, in een F-16 kon je bij wijze van spreken de panelen openschroeven, openklappen en dan zat er altijd nog wel ergens ruimte of je kon het aan de buitenkant hangen. Dit toestel, de F-35, kan dat niet. Want dan verliest het dus, en daar zullen we het nog over hebben, denk ik, zijn steltcapaciteiten. Dat is dus het vermogen om radarstralen te absorberen of te weerkaatsen in een andere richting. En dus niet opgemerkt worden, of bijna niet opgemerkt worden, door vijandelijke radars. Dat kan bij dit toestel niet. Je kunt bij dit toestel, wat eigenlijk al helemaal volgepropt zit met elektronische systemen, kun je eigenlijk niet nieuwe systemen gaan inbouwen zonder dat je oude systemen uitbouwt. En dat blijkt nu bij de moderne. Want we zijn eigenlijk al, het is fascinerend, hè? We zijn nu al bezig, terwijl het toestel ingevoerd wordt, met de modernisering van het toestel. Dat blijkt bij dit toestel ongelooflijk ingewikkeld te zijn. Ja. Die ruimte is er gewoon niet.
Kun je ook even vertellen hoe het op dit moment staat met de invoering? Want volgens mij zijn er één of twee van die testtoestellen intussen in Nederland. Hoe ver zijn we?
Nou, we zijn nu zover dat we er 10 hebben. We hebben 2 toestellen hier in Leeuwarden staan. Dat wordt de eerste basis waar die komt. Dat zijn 2 toestellen die worden vooral gebruikt voor testdoeleinden. Dus wordt heel simpel weggekeken. Hoe vliegt die in het Nederlandse luchtruim? Kan die tegen de weersomstandigheden? Past die in de hangars? Is het onderhoudssysteem in Leeuwarden voldoende? Want er komt best wel veel bij kijken. Het toestel moet bijvoorbeeld heel erg goed gekoeld worden, omdat die zo ontzettend heet wordt, de computers. Dus dat is 1 ding. De andere 8 toestellen die we tot nu toe hebben aangeschaft, die staan in Amerika. En dat zal veel mensen verbazen. Maar we zullen permanent 1/3 van de toestellen in het buitenland hebben staan. En dat is voor de training. Het is wel fascinerend om te zien, hè, dat je 1/3 van je toestellen moet reserveren. Een stuk of 10 om een apart squadron op te richten eigenlijk in Amerika. Om daar je Nederlandse piloten te kunnen opleiden. Dus dat aantal toestellen ben je eigenlijk al kwijt in de totale optelsom. En toen we nog 220 F-16 hadden, was dat allemaal niet zo'n probleem. Weet je wel, dat kon je gewoon tegen elkaar wegstrepen. Mm-hmm. Maar hier is het wel een probleem. En ja, het andere probleem wat we op dit moment hebben is toch het geld weer. De financiën. De dollarkoers is heel erg slecht voor Nederland. Het toestel wordt eigenlijk alleen maar weer duurder. Het staat nu op zo'n beetje 85 miljoen dollar. Per stuk, zeg ik altijd bij.
Wow.
Ja, dat zijn ongelooflijke bedragen. Maar het is overigens al een verbetering ten opzichte van de 120 miljoen die een paar jaar geleden nog zou gaan kosten. En wat we nu zien is dat het toestel niet echt goedkoper wordt. Het zou met de loop van de bouw, hè, hoe meer je de bouwt, hoe goedkoper het wordt. Dat is een kapitalistische wet wat dat betreft. En dat gebeurt nu ook echt niet. En nou, tenslotte, het is ook maar weer afwachten wat de coronacrisis gaat doen natuurlijk. Of er straks niet geld gezocht gaat worden door de... Ja, het moeten er nu 37 worden. Hè. Dat is al heel weinig. Daar kun je 2 squadrons mee maken. De luchtmacht had gehoopt op een 3e squadron. Dus nog 18 erbij. Nou, of dat gaat lukken, dat laatste squadron, dat is maar heel erg
maar
de vraag.
Maar heeft het allemaal wel zin, Chris, als je zo weinig hebt? Als je er maar 37 hebt in plaats van...
Ja, dat vind ik. Ja, dat blijf ik wel een dingetje vinden. Met 37 toestellen. Nou ja, daarvan heeft de Algemene Rekenkamer, dus dat zeg ik niet eens, maar dat zegt de Algemene Rekenkamer al gezegd. Nou ja, als je bijvoorbeeld een buitenlandse missie zou moeten gaan uitvoeren, hè, in Irak of Afghanistan of Syrië, dan zou je er eigenlijk met wat moeite 4 permanent de deur uit kunnen krijgen. Hè, dus dan zou je een missie met 4 toestellen langere tijd kunnen volhouden. Ja. Veel mensen zeggen dan, wij spreken bij Unilever of bij Philips, nou, dat is wel een heel slechte businessplan als je dat 37 toestellen en je kunt er 4 permanent inzetten. Ja. Maar dat komt dus simpelweg omdat het zo ongelooflijk ingewikkeld is om dat toestel ook in zo'n inzetgebied goed te onderhouden. Daar moet je tientallen monteurs voor meesturen. Dat is zo ingewikkeld, ja, dat 4 vind ik eigenlijk gewoon te weinig is.
Ja, en dat is naarmate je er minder hebt, dat soort berekeningen ongunstiger uitpakken, neem ik aan. Je moet er een aantal reserveren voor training, ja. Je hebt er altijd een paar in onderhoud enzovoort. Dus het aantal dat je het werkelijk kunt gebruiken. Stel dat je er nog maar 10 zou hebben, dan zou je er 8 voor training nodig hebben en 2 zouden er altijd in onderhoud zijn, dan heb je er 0 over om te gebruiken, bij wijze van spreken.
Wat dat betreft, ja, vind een aardig punt wat je aansnijdt, want de luchtmacht heeft altijd gezegd, en dat snap ik ook wel, toen er bijvoorbeeld ruim 120 toestellen konden worden besteld. Hè, dat zijn wel weer 20 jaar geleden. Maar zei de luchtmacht, ja, maar dat is wel het absolute minimum van wat we nodig hebben. Toen werden het er 86. En toen zei de luchtmacht, ja, maar dat is wel het absolute minimum van wat we nodig hebben. En toen werden het er 37. En toen zei de luchtmacht, oh ja, maar dat is wel het absolute minimum van wat we nodig hebben. Dus het zit blijkbaar een enorme, ja, klinkt wat cynisch hoor, maar er zit wel een enorme rek in. In wat de luchtmacht. De luchtmacht wil uiteindelijk natuurlijk gewoon dat toestel hebben. Omdat ze vinden dat een modern gevechtsvliegtuig, een straaljager, gewoon hoort bij de luchtmacht. Dat is nou helemaal zo.
Nou, en merk je dan dat andere doelstellingen komen? Dus die missies, ja, weet je, 4 toestellen heeft toch geen zin. Of dat is heel weinig. Dat er meer, weet je wel, onderzoek, leren, dat je ze toch hebt. Want dat staat goed voor je image van je land. Dat ze andere doelstellingen erbij halen.
Ja, absoluut. Even los van de economische doelstellingen. Hè, daar moeten we het misschien ook nog over hebben. Nou, de economische doelstellingen speelden eigenlijk al vanaf het begin. En ik heb wel eens gedacht dat die misschien nog wel belangrijk
economische doelstellingen van banen. Hè? Hoe heet het ook weer? Compensatiecontracten of zo'n soort woord.
Ja, ja. Ik woon hier in West-Brabant. Nou, vlakbij is hier Woensrecht, hè, de hub, de F35 hub, zoals het dan heet. Er werd ons heel veel beloofd, en dat is ook wel een van de redenen waarom we vanaf het begin aan het programma hebben deelgenomen, is dat we er heel veel voor terug zouden krijgen. Dus de banen, moderne technologie, zekerheid, hè, voor een langere periode, want het toestel moet 40 jaar in dienst blijven. Dus we zouden 40 jaar lang een gedeelte van de onderdelen en van het onderhoud gaan doen. Dus werd ons heel veel beloofd. Dat is ook de reden waarom we al vanaf het begin 1 miljard in het toestel geïnvesteerd hebben. Gewoon ik vergelijk het wel eens met een autogarage. Dat je zegt, nou, hier heb je 10.000 euro en ik wil over 20 jaar wel een hele goede auto hebben. Dat is hier eigenlijk ook gebeurd. Nou, of dat allemaal wordt waargemaakt, dat is even punt 2. Maar ik denk dat er nog een ander, en dat is ook wel een beetje een psychologisch argument, speelt waarom de luchtmacht dit toestel wil hebben. En wat dat betreft komt het toestel een beetje op een ongelukkig moment. En dat is dat we eigenlijk in de transitie zitten van bemande gevechtsvliegtuigen naar onbemande toestellen. De fameuze drones, ja, en de, ja, UAV's. Ja. En de vraag is, die nu een beetje gaat spelen is, ja, we moeten met dit toestel nog 40 jaar door. Hè? Over 40 jaar spreken we waarschijnlijk al niet eens meer over bemande toestellen. Want dat is gewoon veel te gevaarlijk gezien de steeds evoluerende luchtafweer die steeds beter wordt. Ja. En nu speelt dus eigenlijk de vraag, ja, hadden we niet beter de keuze kunnen maken, maar dat is 20 jaar geleden natuurlijk, om bijvoorbeeld voor de helft bemande toestellen te kopen en veel meer drones te gaan aanschaffen alvast. Ja, we hebben er nu 4. We gaan 4 drones kopen. En sommige mensen zeggen nu, en ik ben er eentje van, die zeggen, nou, hadden we niet meer gehad aan een flink aantal drones. Maar goed, dat is natuurlijk een discussie die nu alweer een beetje achterhaalt.
Ja, ja, ja. Wat mij verbaast, maar misschien is die vraag bij jou aan het verkeerde adres, hoor. Als ik bij de luchtmacht hiervoor verantwoordelijk zou zijn, dan zou ik me na al die tijd, van 200 zoveel naar 37, ik zou me zwaar opgelicht voelen zo langzamerhand. Dat ik er maar, ja, ik zou waarschijnlijk zeggen, mijzelf kennende, ja, weet je, dan hoeft het niet. Dan heb ik er niks aan. Maar dat zeggen ze blijkbaar niet.
Ja, welkom bij het fenomeen dat heet a system that is too big to fail. Oh ja. Want daar hebben we het hier in feite over. Wat natuurlijk vanaf het begin gebeurd is dat heel veel landen, een stuk of 14, 15, eigenlijk al onze bondgenoten, hebben gezegd van, nou, dat moet hem worden. De JSF, de F-35, dat gaat onze nieuwe straaljager worden. Onze standaard straaljager, onze opvolger voor de F-16. Toen dat besluit eenmaal genomen werd, en dan hebben we het eigenlijk al over de jaren 90, zei de fabrikant en zei het Amerikaanse ministerie van Defensie, nou, oké. dit project gaat dus nooit en te nemen meer falen. Wat er ook gebeurt, hoe lang het ook duurt. En we zitten nu al op een vertraging van 8 jaar. Hè? Ik bedoel, ik verbaas me wel eens. En ik moet er wel eens glimlachen als mensen van de luchtmacht zeggen, nou, het project is een groot succes. Stel je voor dat je een auto had besteld en je krijgt hem 8 jaar na dato, komt de dealer en zegt, nou, hier heb je hem. Ja. En een groot succes, hè, meneer, dat u deze auto na 8 jaar krijgt. Ik bedoel, dat speelt natuurlijk helemaal niet zo. Maar dit project is vanaf het allereerste begin, en dat zal de luchtmacht nooit zo zeggen natuurlijk, een project too big to fail geweest. En datzelfde argument geldt eigenlijk voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. Hoewel al die beloftes niet echt waargemaakt worden, zegt de luchtmacht, ja, we kunnen er nu niet meer mee stoppen, want we hebben er nu al zoveel in geïnvesteerd. Dus welkom in de wonderenwereld van a project that is too big to fail.
Ja, ja. Maar als je kijkt naar dus de vormfactor, daar wil ik het straks over hebben, of dit de ideale vormfactor is. Want bij een tank is dat waarschijnlijk zo, bij een mobiele telefoon is het waarschijnlijk zo zoals ze er nu uitzien. En bij een auto ook, want die ziet er ook al zeker 80 jaar hetzelfde uit. En een straaljager dus ook. Of zie jij nog andere mogelijkheden? En daar kom ik bij mijn vraag, bij mijn echte vraag.
Nee, voorlopig met de stand van de techniek, wat we nu weten, wordt wel heel veel geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met hypersonische toestellen. Hè, de Russen zijn er onder andere mee bezig. Ook de Amerikanen, die echt 6-7 keer de snelheid van het geluid kunnen. Maar maar de basics van de aerodynamische basics van het toestel, die zijn zoals ze zijn. Ik bedoel, op een bepaald moment moet je gewoon door de lucht kunnen vliegen. Er moeten voldoende draagkrachten in het toestel zitten. Dus dat zal voorlopig. Precies, dat zal voorlopig niet
veranderen. Kijk voor die persoon, ik even hoe dat gaat. Oké, dat is hetzelfde. Maar dan in principe, je zegt moeilijk, weet je, 8 jaar wachten. Maar je hebt een vormfactor die is gelijk. Ja. Ik denk even aan de Tesla, vormfactor gelijk. Je stopt er heel veel software in en hij wordt steeds beter. En hij kan over 20 jaar wellicht vliegen zonder een persoon erin. Dus de visie is best wel redelijk, als ik het zo bekijk.
Ja, dat is een goed punt wat je aansnijdt. Want dat is eigenlijk een discussie die heet vorm en functie dus. Maar ook de platformdiscussie heet dat. En de platformdiscussie zegt eigenlijk, en dat is een grote discussie die nu in de, dat is eigenlijk precies jouw vraag, die ook in Amerika is losgebarsten, is wat is nou eigenlijk de beste keus? Moeten we doorgaan met het verder ontwikkelen van wat we hebben? Hè? Dus we gaan de JSF eindeloos gebruiken onder het allerlaatste uit te peuteren wat erin zit, hè, gedurende de komende 40 jaar. Of zeggen we gewoon, nou, we bouwen gewoon een veel simpeler toestel. We pakken gewoon een toestel wat we al hebben. In Amerika is dat de F-18 bijvoorbeeld, Hornet. En daar hangen we zoveel toestellen aan, dat heet module werken. Als we een bepaalde missie gaan uitvoeren met dat oudere toestel, dan pakken we er gewoon de componenten uit. Hè. Dus we doen letterlijk het luikje open, we pakken het toestel, we pakken het element eruit wat we niet nodig hebben en we stoppen er iets in wat we wel nodig hebben. En zo pas je dus het platform, zoals het dan heet, het toestel, pas je dus eigenlijk aan de missie. En dat is dus een wezenlijk ander concept dan wanneer je zegt van, ja, het toestel is niet meer echt wijzigbaar. Hè. Je kunt niet zo heel veel meer met de JSF in vorm en inhoud. Dus wat je dan gaat doen, is dat je alles uit het toestel peutert wat erin zit door voortdurend de software te veranderen, door voortdurend enzovoort enzovoort. Het zou ironisch zijn, maar dat vind ik wel een leuk punt dat je dat aansnijdt. Het zou ironisch zijn dat over 20 jaar besloten wordt om van een bemand gevechtsvliegtuig een onbemand gevechtsvliegtuig te maken. Want dan zijn we dus eigenlijk 20 jaar later het doel voorbijgeschoten. Dat hadden we veel beter nu kunnen doen met onbemande drones. Het probleem is een beetje dat, ja, dan komen we toch weer op dat too big to fail. Dit project wordt doorgezet. Herbert, Ben, wat er ook gebeurt, welke problemen we de komende jaren ook nog gaan ontwikkelen met het toestel. Dit gaat gewoon.
Ik dacht dat wij het met deze podcast wel even zouden kunnen tegenhouden.
Ja, nee, dat hadden we dan 25 jaar geleden moeten doen. Ja.
Dus dat modulair bouwen, wat natuurlijk in bouwen heel erg normaal is, wat ze met die F-18 Hornet doen. Dus eigenlijk vind jij dat ook in de vliegtuigindustrie een betere? En dat doen. Maar kunnen we het even met auto's vergelijken? Is dan inderdaad die F-35, is dat dan die Tesla met diezelfde vormfactor? En de Hornet is de F-18 is dan de Fairphone?
Nou, laat ik iemand met veel meer gezag aanhalen. Dat is admiraal Greenert. Dat is een Amerikaanse marinegeneraal. Admiraal, sorry. En die heeft dit platform denken een beetje geïntroduceerd bij de marine. En de Amerikaanse marine wordt wel gezien als top of the bill. Hè? Top Gun, dat kennen we allemaal wel. Top Cruise enzovoort. Dat zijn gewoon de beste piloten.
Ik ben opgegroeid, jongen.
Ja, dat vinden ze zelf ook natuurlijk. Hè. Zij zijn gewoon de beste piloten met de beste spullen. Dat is ook wel logisch, want ze moeten boven zee vliegen. Dus het moet allemaal wel werken. En ze moeten weer op dat vliegtuigschip kunnen landen. Dus die zeggen van, daarvan merk je op dit moment dat ze beginnen te twijfelen aan dat Tesla-concept. En zij zeggen eigenlijk van, wat we eigenlijk nodig hebben is platforms. Veel meer platforms. Platforms met een groter bereik, want het bereik van de F-35 is niet bijzonder groot. Is niet groter dan de toestellen die we al hebben. En zij zeggen dus, nou, als we nou eens wat meer platforms maken. Dus we pakken gewoon die F-18 Hornet en die specialiseren we tot bepaalde toestellen. Dus we maken een F-18 Hornet die ongelooflijk goed is in elektronische oorlogvoering. Daar bouwen we er 20 van. We zetten op elk vliegdekschip zetten we er 2 weg. Ja. En dat probleem is opgelost. Dat kunnen we veel minder met dat manetje van alles, hè, die Tesla, die F-35 is. Want daar zijn wat je ermee kunt simpelweg beperkt. Nou, dat is wel een fascinerende discussie op dit moment. En dat uit zich onder andere in het feit dat je bij de marine nu ziet, nu er ook weer technische problemen zijn met dat toestel, hun versie, hè, de F-35C, dat de marine zegt van, nou, moeten we niet eens gaan nadenken over het aanschaffen van minder F-35C's en het aanschaffen van meer Hornets. Dat vind ik wel kenmerkend.
Ja, je noemt de technische problemen die er zijn. En misschien een goed moment om het daar eens over te gaan hebben. Ik heb er een paar. Ik zal ze eerst even opsommen. 3, dat is waarschijnlijk een redelijk willekeurige greep. Ik las een uitgebreid stuk over de omstandigheid dat hij eigenlijk niet raak kan schieten. Dat is 1. Dat er maar een zeer beperkte hoeveelheid munitie meegenomen kan worden. En ook die stealth-eigenschappen zoals jij dat. Die kondigde jij net al aan dat we het daarover moesten gaan hebben. Hij is moeilijk te zien via de radar. Uh-huh. Maar dat schijnt ook maar tijdelijk te zijn eigenlijk. Dus ja, welke pak jij het liefst het eerst bij de kop?
Nou, laten we beginnen met het schieten. Want dat doet het natuurlijk altijd goed. Ja, het toestel moet een aantal andere toestellen vervangen. inclusief de F-16. Maar in Amerika ook de A-10. De A-10 is eigenlijk een soort vliegende tank. Dat is eigenlijk een kanon met vleugels eraan, zou je kunnen zeggen. En die wordt heel veel gebruikt voor... een grappig detail. Het toestel, de A-10, is eigenlijk ontwikkeld in de jaren 80... om Russische tanks tegen te houden in de vlaktes van Duitsland. Ja. Dat heeft een zo ongelooflijk krachtig kanon en kan iets van... 1500 granaten, geloof ik, afschieten. Nou, zet dat eens even tegenover de F-35. Die kan er een goede 100 afschieten. Bij een vuursnelheid van zo'n... nou, een beetje afhankelijk hoe je hem instelt... kan je ongeveer een seconde vuren. Ongeveer anderhalf seconde vuren. Dan
moet je weer naar huis.
Het magazijn leeg. Dan moet je weer naar huis. En een van de problemen die heel veel landmachters hebben... dus dat zijn de mensen die op de grond ondersteund moeten worden... die zeggen van ja, wat leert de ervaring in Irak, in Afghanistan de afgelopen jaren... maar dat was in Vietnam ook al zo... is dat we luchtondersteuning nodig hebben die er een tijdje kan zijn. Ja. De situatie op het slagveld is advloeibaar, zoals het dan heet. De vijand duikt plotseling op. En dan willen wij binnen een minuut of 5 of 10... willen we goede luchtsteun hebben. En niet luchtsteun die na een paar seconden weer weg moet. Boeiend detail in Amerika bijvoorbeeld is dat er nu door de landmacht is aangedrongen op een vergelijkende studie tussen de F-35, je gelooft het niet na 20 jaar, een vergelijkende studie tussen de A-10 en de F-35 over hun vermogen om grondtroepen te ondersteunen. Dat rapport, dat A-10 rapport, is tot op de dag van vandaag, surprise, surprise, geheim. Ja. wat mij een beetje doet vermoeden dat de conclusie is dat de A-10 veel beter is. Ook al is het een toestel van 30 jaar oud. Veel beter is het ondersteunen van de grondtroep. Dus dat is één aspect. Het tweede aspect, het toestel schiet niet recht.
Pardon?
Dat is, als je gaat schieten, ja, toch wel een belangrijk element. Wat blijkt, het toestel, er zijn verschillende verklaringen voor, maar het heeft een boordkanon. Hè, de F-35 versie A is de enige die een boordkanon aan boord heeft. Dus dat is in het toestel ingebouwd. Hij schiet als het ware over de schouder, hij zit net achter de cockpit. En hij blijkt niet alleen heel weinig granaten te kunnen afschieten, maar die granaten komen ook niet op het doel. En dat schijnt te maken te hebben met de uitleiding en de resonantie die in dat kanon zit. Maar hij schiet altijd te veel naar rechts.
Maar Christian, ik stel me voor dat er dan ergens een stelschroefje zit en dan dat draai je dan aan en dan zit je raak. Is dat
nee, dit is tot op de dag van vandaag. Ja, tot op de dag van vandaag, 20 jaar later, is dus nog steeds een structureel probleem. Wow. Er is blijkbaar iets misgegaan bij het inbouwen van dit kanon. Er is echt iets structureels mis met de. Ik bedoel, dat geeft natuurlijk een enorme energie, hè, als je dat soort granaten gaat afschieten. Ja. Het zijn stevige granaten, dus een grote viltstift is het eigenlijk. En die moeten natuurlijk moeten met hoge snelheid worden afgevuurd. Dus er moet een grote, zoals dan heet, kinetische energie in die granaten zitten. En die moeten bovendien zo snel afgevuurd worden dat ze over een langere afstand, 500 meter, een kilometer, bijna geen afwijking hebben. Dat is dus, ballistisch gezien heet het dan dus een aardige uitdaging.
Maar heb je nog steeds dat granaten worden afgeschoten waarbij je moet mikken? Is het niet dat ze altijd zelf hun doel kiezen van tevoren? Ja, ik ga dat raken.
Nee, dat is bij deze, want het is eigenlijk een grote mitrailleur die erin zit. Een beetje, wat ik al zeg, een grote viltstiftformaat zijn het eigenlijk. Een volgende ontwikkeling zou kunnen zijn inderdaad dat het zelfsturende kogels, granaten worden. Maar die zijn alweer zo duur dat ze nauwelijks aan te schaffen zijn. En bovendien, het is bij ondersteuning van grondtroepen vaak niet eens zo heel belangrijk dat je precies op de vierkante centimeter zit.
Je moet bang worden,
Het moet vooral een indrukwekkend wapen zijn.
Veel lawaai maken.
Voor degene op de grond, bedoel ik dat. Er is een mooie uitdrukking voor. Dat is spreading. Hè? Je sproeit eigenlijk granaten over een bepaald gebied heen. Omdat je grote groepen mensen op de grond wil raken. Dat kan dit toestel niet. Daar komt het eigenlijk op neer.
Wauw. De radar.
De radar. En kan ik dat in combinatie doen met de stealth? Dat is misschien het beste. De stealth. Stealth kennen we, zullen de meeste luisteraars wel kennen, als het principe waarbij je radarstralen eigenlijk absorbeert of afleidt van het toestel. Het toestel is nooit helemaal onzichtbaar. Je kan zoveel 10.000 kilo heet metaal nooit onzichtbaar maken, natuurlijk, als het door de lucht vliegt met 1000 kilometer per uur. Er zijn eigenlijk twee principes achter stealth. Dat is dat de romp gedeeltelijk de stralen absorbeert. Hè? Dat is een soort coating die erop zit. En het tweede principe is dat, zeker op de korte band. Dus hoogfrequentie radarstralen. Dat zijn de radarstralen die het meest gebruikt worden door afweerradars. Dat door de vorm van het toestel de meeste stralen worden afgebogen. Als je lange golflengtes gebruikt, dus trage radarstralen zou je kunnen zeggen, dan wordt het toestel weer beter zichtbaar. Maar dat beeld wat dat oplevert is dan weer zo vaag, dat je er niet echt wapensystemen aan kunt koppelen. Nou, wat blijkt nu, en dat is de eeuwige, voor mij als militair historicus, een hele interessante vraag. Het is altijd een strijd tussen de aanvaller en de verdediger.
Natuurlijk.
Dus de aanvaller ontwikkelt iets en de verdediger, dat kennen we al uit de middeleeuwen met de stedelijke muren en de kanonnen, dat speelt nu weer. Het probleem is alleen dat toen het toestel ontwikkeld werd, 20, 25 jaar geleden, de gedachte was dat het nog wel een x aantal jaren zou duren voordat er iets op gevonden zou worden. Omdat die stelt dan toch ongedaan te maken. Wat blijkt intussen? Dat we bij de invoering van het toestel al zover zijn dat verschillende fabrikanten en landen zeggen, nou ja, we hebben eigenlijk al de techniek om dat te doen. Om dat toestel te detecteren in de lucht. Het probleem is nu nog een beetje dat we de wapensystemen, de luchtdoelraketten, eraan moet koppelen. Nou, de voorspelling is bij heel veel bedrijven dat over een paar jaar zal gebeuren. Dan doet zich dus een fascinerende situatie voor dat over een jaar of 5, 6, als in Nederland de F-35 definitief is ingevoerd, hè, we alle 37 toestellen hebben, het best wel eens zo zou kunnen zijn
al klaar is.
Dat er luchtafweersystemen zijn in China, in Rusland, die dat toestel zouden kunnen ontdekken. En daarmee is eigenlijk, vind ik, 50% van dat unique selling point van de F-35, dat die betrekkelijk onzichtbaar is voor de radar, zou ongedaan maken.
Ja. Ja, terwijl ik dan denk, andere coating en je hebt het weer opgelost.
Ja, nou, dan mag jij dat betalen, Ben. Dan ga je dus eigenlijk een heel ander toestel bouwen. Want dat is dus het probleem met de F-35. Het is een concept, het is een Tesla. Dus als je een andere coating zou willen gaan installeren op het toestel, bouw je eigenlijk een ander toestel. Het is een geïntegreerd geheel. Hè? Het is geen Lego-doos. Het is niet,
weer niet die F-18, ja, waar we het net over hadden.
Precies. Er zijn, om een voorbeeldje te noemen, als het toestel beschadigd zou raken, op wat voor manier dan ook, op de startbaan of door steenslag of door luchtafweer, dan moet er dus gespecialiseerd personeel aan te pas komen om die hele fijne laag weer te herstellen. Dat is een maandenlange opleiding om dat alleen al te kunnen doen.
Dat was die grap in Leeuwarden met de introductie dat er schuim overheen.
Ja.
Dat was toch hilarisch?
Ja, dat is helemaal, dat is door de luchtmacht moet je daar ook niet over beginnen. Maar het is wel fascinerend dat het toestel blijkbaar al onmiddellijk kwetsbaar blijkt voor iets heel simpels als blusschuim. En dat het toestel dan helemaal geïnspecteerd moet worden om te kijken of het steltcapaciteit.
Dus
als dat al kwetsbaar is. Jeetje,
je moet met je luchtafweer geschud, moet je erop schieten met blusschuim.
Gewoon ballonnen met blusschuim in de lucht gooien.
Ik vernam ook nog dat, dat is een hypothetische situatie, denk ik, maar dat een F-35 in een luchtgevecht niet eens opgewassen zou zijn tegen een F-16. Wat denk jij daarvan?
Ja, dat is inderdaad een discussie die al een tijdje loopt. De verdedigers, de aanhangers van de F-35 zeggen, ja, maar het toestel zal waarschijnlijk nooit in een luchtgevecht terechtkomen, omdat het zulke goede sensoren heeft, zulke goede radar heeft, zulke goede lange afstandswapens.
Iedereen rent gewoon hard weg.
Ja, de piloten. Ja, precies. De piloot die in de luchtgevecht terechtkomt, die heeft iets heel fundamenteels verkeerd gedaan. De tegenstanders daarvan zeggen van, nou, dan moet eerst alles werken. Dus alle systemen moeten perfect werken. En dan is dat inderdaad zo. Maar war is shit, hè, zeggen ze wel eens. Als er iets verkeerd kan gaan, Murphy's Law in oorlog, dan gebeurt het ook. De aanhangers van de F-35 redeneren in een perfect scenario. En dat is dat ze probleemloos kunnen opstijgen van hun luchtbasis. Rustig naar het inzetgebied kunnen vliegen. En daar als een soort quarterbacks kalmpjes kunnen rondvliegen. Wat gebeurt er in werkelijkheid waarschijnlijk? En het is die vliegbasis worden natuurlijk aangevallen. Dus het is maar de vraag of al die toestellen de lucht in kunnen komen. Werken ze allemaal? Werken al die toestellen? Zijn de ondersteunende radarsystemen aan onze kant allemaal in actie? Functioneren die allemaal? Dus dat complete netwerkplaatje, je zou bijna weer de Tesla kunnen noemen, dat complete netwerkplaatje moet wel 100% werken voor dit toestel om te werken. Komt het dan toch in de problemen, dus komt het toch in een luchtgevecht? Ja. Dan is het wel interessant om te zien dat oorspronkelijk dat niet eens de bedoeling was. Het oorspronkelijk was nadrukkelijk, zeiden ook de fabrikanten, hè, de Lockheed Martin, zei: het is geen dogfighter. Het is geen toestel dat een gevecht met een ander toestel kan aangaan. En nu opeens, de afgelopen vijf, zes jaar, zegt de fabrikant: nee, maar het is een fantastische dogfighter. Hij kan allerlei dingen die andere toestellen niet kunnen. Waarvan zelfs ik en iedereen die het een beetje volgt, dachten: ja, maar wacht eens even. Wordt nu de taak bij het toestel verzonnen of wordt het toestel bij de taak verzonnen? En ik denk eerlijk gezegd dat het laatste het geval is, als ik eerlijk ben.
Ja, zullen we het eens hebben over de besluitvorming? Dat viel mij wel op, ook bij het lezen van jouw boek, dat Nederland, ik geef nu eventjes maar weer hoe ik het heb ervaren, dat Nederland de hele tijd braaf aan de leiband van de Verenigde Staten loopt. Terwijl andere landen, zoals Noorwegen en met name ook Israël, die hebben wat meer ballen en die eisen wat meer en houden ook eens een keer op met bestellen. Geef jouw weergave daarvan eens.
Ja, er wordt wel gezegd dat de Koninklijke Luchtmacht de 51ste staat van de Verenigde Staten is. Volgens mij klopt dat ook wel. Er is geen andere optie geweest voor de luchtmacht, maar dat is eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog zo, dan het kopen van Amerikaans materieel. Ik bedoel, Zweeds materieel, de Saab bijvoorbeeld, Frans materieel, dat zo is ondenkbaar. Dat gaat de luchtmacht simpelweg niet doen. Ze willen Amerikaans. Daar valt ook wat voor te zeggen.
Ik wil zeggen, waarom is het?
De grootste bondgenoot. Ja, okay. Ja, het is de grootste bondgenoot. De Amerikanen zeggen zelf dat ze de beste technologie hebben. Daar valt allemaal wat voor te zeggen. Het probleem is denk ik meer dat we als Nederland totaal, meer dan een aantal andere landen denken die ook de F-35 kopen. Israël is daar het grootste voorbeeld van. Dat Nederland eigenlijk heeft gezegd, en ook met die belofte, hè, de wortel van al die economische winst, heeft gezegd van: nou, we geven eigenlijk de besluitvorming uit handen. Ik denk dat je zelf wel mag zeggen dat wij op die totale besluitvorming sinds dat besluit in 2002 geen enkele invloed meer hebben gehad. Politiek niet, er zijn eindeloos veel kamervragen gesteld. De prijs van het toestel hebben we geen enkele controle op. De technische specificatie van het toestel, daar hebben wij geen enkele controle op. Ja, en dan is de parallel met Israël. Het is een beetje een appels en peren vergelijken natuurlijk. Israël is natuurlijk een bijzonder land wat dat betreft. Een land in de frontlinie, zou je kunnen zeggen. Lockheed Martin heeft ook altijd gezegd: ja, het simpele feit dat Israël dit toestel koopt is een bewijs dat het een heel goed toestel is. Want anders zou Israël dat niet doen. Maar wat Israël natuurlijk doet, is dat zij hebben afgedwongen, en dat hebben de Nooren voor een gedeelte ook gedaan, die bouwen hun eigen raket in, dat de Israëli's hebben gezegd: nou, we willen het toestel best kopen, maar dan mogen we er zelf aan sleutelen. Mm-hmm. En dat hebben de Israëli's inderdaad afgedwongen. En wat blijkt nu? Dat de Israëli's in staat zijn om eigenlijk met hun eigen nationale wapenindustrie, die natuurlijk heel geavanceerd is, allerlei verbeteringen aan te brengen in een toestel. En dat vind ik wel kenmerkend, dat een land als Israël dat niet alleen mag. Israël is een van de weinige landen die in de software mag sleutelen.
Zo.
Dat is al heel bijzonder, die er eigen wapensystemen onder mag hangen. Ik vind het feit, en nu zegt Lockheed Martin natuurlijk: kijk eens hoe goed Israël met ons toestel vliegt. Je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen van: nee, maar als een land als Israël in staat is om dat toestel nog aanzienlijk te verbeteren, hè, een langer bereik te geven,
een sterke
in te bouwen, hoe goed is dan nog ons toestel? Dus het is een beetje de vraag wat wij als Nederland nou precies krijgen straks. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het toestel beter is dan de F-16. Ik bedoel, dat zou te gek zijn na 30 jaar ontwikkeling. Maar ik vraag me wel een beetje af of dat over 10 jaar nog steeds zo is, wat wij nu eigenlijk precies gekocht hebben.
Ja, dus even terug, dat samen ontwikkelen, testen en produceren. Ja. Dat is nu dus dat gebeurt nu niet meer. Maar Israël doet dat wel. Waarom geven ze die informatie dan niet aan ons en aan Lockheed Martin terug, zodat iedereen daarvan profiteert?
Ja, er spelen eigenlijk twee dingen, Ben. Dat is ten eerste dat het bouwprincipe, we noemen het net al even, was die concurrency. Hè? Dus het maakte eigenlijk niet uit welk land je was of welk krijgsmachtdeel je was, hè? Of je nou luchtmacht of marine was. Je kocht verschillende versies, A, B of C, al nagelang het land of het krijgsmachtdeel. En dat zou voor 90% hetzelfde zijn. Wat blijkt intussen? De toestellen zijn nog maar voor 30% hetzelfde. 70% is intussen zo ver doorontwikkeld in elk van die versies, dat je eigenlijk drie verschillende toestellen bouwt. Dus dat is het eerste punt. Hè. Dat brengt ook eigenlijk de prijs zo ontzettend omhoog. Want je kan er wel heel veel bouwen, maar je bouwt eigenlijk drie verschillende toestellen. En het grappige is, hoe heette het toestel ook weer? De Joint Strike Fighter. Het zou één toestel worden voor alle doeleinden. Ja. Nou, dat blijkt dus niet zo te werken. Ja, het tweede is inderdaad, Israël heeft bedongen dat alle technologie die ze inbouwen in Israël zal blijven. Dat is ook ergens wel heel begrijpelijk. Er valt geld mee te verdienen. Er zit geheimhouding aan natuurlijk. Hè. Je gaat dat niet zomaar over de hele wereld verspreiden natuurlijk. Dus ik denk dat de verbeteringen die Israël aanbrengt, die zullen wij niet terugzien in onze toestellen. Daar ben ik wel van overtuigd.
Maar Lockheed Martin ook niet. Dus ze hebben niet daar een gezamenlijke, ik geef jou de code en... Dus het is echt helemaal. Dus ze bouwen er weer verder op dat platform.
Nee, wat Israël eigenlijk doet, is verder ontwikkelen op basis van de specifieke eisen die Israël stelt. Hè. Israël zit natuurlijk in een ongelooflijk ontvlambaar regio en moet daar bepaalde taken, moet langere afstand kunnen vliegen bijvoorbeeld. Laten we gewoon op paard in het bek kijken, zeg je dat?
Man en paard noemen.
Man en paard noemen, dat was het. Ja. Is dat het toestel moet bijvoorbeeld in staat zijn om naar Iran te vliegen. Nou, dat is een behoorlijke afstand voor een gevechtsvliegtuig. Dus daar heeft Israël zijn eigen technologie voor ontwikkeld. Daarvan is wel duidelijk dat, of dat nou wel of niet, het gebeurt allemaal in overleg met Lockheed Martin natuurlijk. Maar nee, die technologie die gaat niet via Lockheed Martin terugstromen naar ons. Zeg maar. Dat gaat niet gebeuren.
Waarom heeft Nederland... Oh, sorry Ben, ga je gang.
Ja, ik wil even, want ik zit de hele tijd in mijn hoofd met die Tesla-vergelijking. Ik twijfel weet het of die goed is. Maar ik ben er nu uit. Die Tesla moet je die F-35 vergelijken met de Tesla, zeg maar, hardware versie 1. Als je dan, weet je, daar zaten niet al die camera's in. Dus als je hardware versie 2, ja, dan moet je die hele auto, dan moet je allemaal camera's erin bouwen. Dat is dus echt anders. Maar nu zegt Tesla wel bij die hardware versie 3, die ze nu hebben. Nou, hier kunnen wij wel een jaar of 10 mee vooruit. En dan gaan we alleen maar software vervangen. Dus,
precies.
En dan is het wel inderdaad, weet je, we kunnen 10 jaar vooruit. Dat is dus de F-35 en we gaan alleen software vervangen. Dus dan klopt die vergelijking. Dus ik zat even te zoeken. Dus die wilde ik even nog helder hebben.
Want nou, als je het toch over hebben. We zijn intussen bij blok 4 software updates. Dat is de laatste van 8 hoofd updates. En het toestel moet nog gaan vliegen. Hè? Het moet nog wel operationeel worden. Maar er zijn nu al 8 grote software upgrades. Ja, wat blijkt, die software die ontwikkelt zich zo snel. En dan zitten we ook weer bij het onderhoudssysteem wat daarbij hoort. Dat heet Alice. Dat wordt nu geschrapt. Je voelt al een beetje de woordspeling aankomen. Alice doesn't live here anymore. is dan het liedje wat je erbij haalt. En er moet een heel nieuw digitaal onderhoudssysteem bijgebouwd worden. Dan zou je zeggen, nou ja goed. Om de parallel met de Tesla even door te trekken. Nou, dan ga ik naar een andere garage die een beter onderhoudssysteem heeft. Nee. De Alice, dat onderhoudssysteem, was niet alleen bedoeld voor de onderdelen en voor de slijtage in het toestel, maar was eigenlijk het complete netwerk, de baarmoeder zou je kunnen zeggen, de elektronische baarmoeder, van het toestel. Hier gebeurde alles. Hier konden piloten hun vluchten gaan plannen. Hier zat een hoop intelligence, inlichtingen zat hierin. Dus het simpele feit dat deze baarmoeder, digitale baarmoeder, nu moet worden vervangen door een andere digitale baarmoeder, ja, dat zegt wel iets. We zijn, laten we niet vergeten, 20 jaar verder. Hè? We zijn 20 jaar verder in het ontwikkelen van die digitale systemen. En nu blijkt dus dat het niet werkt. Ja, dat vind ik verontrustend, als ik eerlijk ben.
Is het gewoon niet allemaal veel te moeilijk voor de mens? Om de F-35 te krijgen?
Een van de unique selling...
Dat kan soms zijn dingen...
Ja, nou, dat is een hele goeie. Een van de unique selling points van het toestel in de jaren 80, eind jaren 80, was dat het juist een eenvoudig toestel zou worden. Hè. Het zou een beetje à la F-16 worden, wat ook als een betrekkelijk eenvoudig toestel altijd is gezien. Echt een dogfighter. En dat zou de JSF ook worden. Dat zou de F-35 ook worden. Nou, wat blijkt in de loop van de tijd, en dat was wel een beetje voorspelbaar, de luchtafweer wordt steeds sterker. Het aantal eisen wat je stelt als een toestel, want de marine willen wat in hebben, de luchtmacht willen wat in hebben, de Israëliërs willen wat in hebben, de Nooren willen er wat in hebben. Dus dat softwarepakket, dat groeide exponentieel. We begonnen met 5 miljoen of zo computerregels en nu zijn het er al 25 miljoen. En dan hebben we het alleen maar over de basic software die erin zit. En dat zal ongetwijfeld de komende jaren met 5, 6, 7, 10-voud toenemen. En de vraag is inderdaad of wij over 10 of 15 of 20 jaar als Nederland, BV Nederland, in staat zullen zijn om die technologische ontwikkeling niet alleen te volgen, maar nog veel belangrijker ook te betalen. Want we gaan nu al een paar 100 miljoen aan onderhoud betalen, aan die toestellen, aan die 37. Zo'n vluchtuur kost al snel tussen de 20 en de 70.000 euro. Hè. Dat zijn de prijzen waar je het... dat is meer dan een Tesla, zeg ik altijd. Waar je het... hoewel de onderhoudsbeurten bij de Tesla ook erg duur geheel te zijn. Is wie gaat dat allemaal betalen over 10 of 15 jaar?
Ja, en daarvan zegt de luchtmacht. En Herbert?
Ja, de belastingbetaler. En daarvan zegt de luchtmacht dus nu nee, maar dat valt allemaal wel mee. Maar ja, dat is een argument wat we nu al 20 jaar horen. En ik ben daar niet zo gerust op, eerlijk gezegd.
Ja. En ik wil zo graag weten, waarom stelt Nederland zich toch zo onderdanig op? Als je het vergelijkt met Israël, ja, dan snap ik het voor een deel wel. Want Nederland heeft niet de unieke strategische ligging van Israël. Nederland heeft geen eigen wapenindustrie. Ja. Nederland heeft geen goed georganiseerde lobby in Washington. Dat is allemaal op zichzelf wel duidelijk. Maar je kunt toch je een heel klein beetje zakelijk opstellen. Ik bedoel, als het gaat om de prijs van het ding. Hè, als het gaat om compensatieorders. Dat je gewoon in de overeenkomst... Want er zijn bosse overeenkomsten gesloten, stel ik me voor. En dat je daar toch een paar garanties op zijn minst in van zoveel orders is in elk geval gegarandeerd. En zoveel gaan we gewoon voor in aanbestedingen. Die prijs, oké, daar kan natuurlijk wat. Die dollarkoers kunnen we misschien niet alles aan doen. Maar dit is dan toch de limiet. En anders dan gaan we misschien minder doen. Waarom doet Nederland helemaal niets van dat soort dingen?
Ja, en dan zijn we los van het psychologische argument. Hè, wij zijn altijd al een heel loyaal land geweest richting Amerika. Wij zien Amerika echt nog steeds, dat klinkt als een cliché, als onze grote bondgenoot, als onze grote technologische
Maar dat zou dan toch ook weer beloond mogen worden, denk ik dan. Dat is de omgekeerde van
die... Nee. Ja, mochten we ja, ik snap het, maar mochten we dat ooit gedacht hebben in de loop van de jaren? Nee, zo werkt het gewoon niet. Ik bedoel, als Lockheed Martin nu gewoon tegen Nederland zegt, luister, dat is wel een afspraak, maar dat gaan we gewoon niet nakomen, hoor.
Ja. Zijn we het lezen?
Zo gaat het. Ik bedoel, dat staat niet in die contracten, of dat wordt in ieder geval niet zo gezegd, maar of het wordt wel zo gezegd. Dan hebben wij als Nederland geen poten om te staan, want wij willen simpelweg die 37 toestellen hebben. Het is niet veel ingewikkelder dan dat, volgens mij.
Ik wil even over die updates, moet ik dat echt dus vergelijken en over die software development? Is dat echt zo als met je auto of als met je telefoon? Dus ze zitten nu bij versie 4 en ze zeggen naar versie 8 te komen. Volgens mij houdt het nooit op. Dus voor mij krijgen ze dus versie 10, 12 en 100. En dan krijgen ze gewoon één keer en dan draaien ze gewoon een beetje testen, simulaties en dan krijgen ze een update. Is dat precies hetzelfde of zit het anders?
Ja, het is eigenlijk een samenspel van factoren waarom je steeds moet gaan upgraden. En dat moet eigenlijk dagelijks gebeuren. Bijna. Ten eerste ontdek je natuurlijk in de loop van de tijd steeds meer fouten in het systeem. Een van de fouten die bijvoorbeeld ontdekt werd bij de B-versie is dat je... er wordt heel veel geprojecteerd aan de binnenkant van het vizier van de piloot. Dat is eigenlijk een soort dashboard aan de binnenkant van je vizier. Nou, dat bleek niet goed te werken. Vooral 's nachts vielen dat opeens uit. Dat moet allemaal hersteld worden. Er moet een enorm softwarepakket op worden losgelaten voordat je dat... Dus dat is A. Je moet heel veel lopende problemen moet je oplossen. B. De vijand staat niet stil. Die ontwikkelt steeds betere anti-afweer of afweersystemen. Luchtafweers, die moet je allemaal gaan inbouwen. Daar moet je software voor gaan inbouwen. Al die parameters van die systemen moet je gaan inbouwen in die software om daarop te kunnen reageren met je eigen wapensystemen. Dus dat speelt ook een rol. En ten derde kom je in de loop van de tijd tot ontdekking dat je partners, we hadden het net al over, je partners allerlei eisen hebben. En er speelt ook iets fascinerend wat je ook bij de Tesla natuurlijk ziet, is dat de klant zegt, goh, ik heb toch iets leuks. Ja. Zou je dat kunnen inbouwen in mijn Tesla?
Precies.
Precies. En dat wil ik ook. Weet je wel. Dus, en dan, ja.
Maar dat is wel zo. Ze staan dus in Leeuwarden. En dan 's morgens zeggen ze. Oh, ze hebben in Amerika een update. Gaaf, kijken wat erin zit.
Nou, er zijn op twee niveaus vinden die updates plaats. Ten eerste is er een heel regelmatige update. En dat heet dan de dreigingsbibliotheek, de threat library. Elke dag opnieuw, elke week opnieuw, elke maand opnieuw komt er nieuwe informatie uit. Daar kan je bij wijze van spreken op abonneren over nieuwe luchtafweersystemen in China, in Noord-Korea, in Rusland. Dat moet allemaal in de algemene software gezet worden. En ten tweede, ja, heb je dus dat samenspel waar we het net over hadden. Ja, je ontdekt lopende fouten enzovoort enzovoort. En dat zijn de grotere softwarepakketten. Die moeten fasegewijs geïnstalleerd worden. Een van de problemen die nu bijvoorbeeld speelt is dat de allereerste modellen, dus de eerste serie, en dan begint dat concurrency dus weer te spelen. Het was eigenlijk de bedoeling dat het toestel, dat was bij de F-16 zo, helemaal ontwikkeld zou worden, helemaal uitgetest zou worden en dan zou gaan vliegen. Nu zit je met het probleem dat je nog heel veel problemen ontdekt, ook in de software, terwijl je al aan het vliegen bent. Ja, dan betekent dus dat je zo'n toestel even, nou, vaak dagen of weken uit de lijn moet plukken, hè, van de vliegbasis moet plukken, even naar de fabriek terug moet en uitgebreid geüpdate moet worden. Nou, al die updates moeten weer getest worden natuurlijk. Dus je bent dat toestel gewoon letterlijk kwijt. Daarvan heeft de fabrikant op dit moment gezegd, nou, de allereerste toestellen die we gebouwd hebben, die zijn nu al zo achterhaald, kan je het voorstellen, zijn nu al zo achterhaald, dat we daar eigenlijk niks meer aan hebben. Dus de luchtmacht en het Pentagon denken er nu al serieus over na om die toestellen maar gewoon te gaan gebruiken voor andere doeleinden. Die zijn niet meer operationeel te maken. Die zijn nu eigenlijk al.
Maar wat is dan achterhaald? Dus niet de hardware, dus niet...
Ook de hardware. En, ja,
dat kunnen we niet vervangen. Nee, want dat kunnen we niet. Jeetje. Het is niet eenvoudig.
Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Yeah.
Een andere is, ik ben nu piloot en ik ga in dat vliegtuig zitten. Hoe vlieg
je? Je moet geen piloot zeggen, je moet vlieger zeggen. Bij de luchtmacht heet dat een vlieger. Ja, maar ik
nee, heel goed dat je het zegt. Nee, want dat wist
maar waarom is dat?
Ik wist het ook wel snel.
Hoe je dat zegt, wil ik ook horen waarom dat zo is. Wat is er mis met het woord piloot?
Ja, dat is hetzelfde. Dat is dezelfde reden waarom artsen hun jargon hebben. En dat is toch omdat je jezelf wil onderscheiden van de rest, okay. Natuurlijk. Nee, precies. Nee, maar waarom zeg je geen Rusland, maar moet je Sovjet-Unie zeggen? Waarom zeg je geen piloot, maar vlieger? Dat is omdat een vlieger zich wil onderscheiden van een piloot. Want een piloot, dat is eigenlijk een vrachtwagenchauffeur. Ja,
in de Formule 1 moet je juist weer met piloot heten en niet bestuurder of iets dergelijks.
Precies, exact.
Oké, begrijp ik.
We zijn eruit.
Helder, goed zo.
Oké, maar ik ben die vlieger. Dus je zei net, alles zit in zijn scherm, weet je wel. Dus dat is allemaal... augmented reality, gaaf. Maar kun je beschrijven wat voor technologieën waar hij tegelijkertijd rekening moet houden? Wat is de gebruiksvriendelijkheid in zo'n vliegtuig?
Ja, een van de problemen die het toestel probeert op te lossen is eigenlijk het centrale probleem van, kijk bijvoorbeeld naar de film Top Gun, dat een vlieger ongelooflijk veel informatie moet incasseren, zou je bijna zeggen, om goede besluiten te kunnen nemen. En wat de F-35 eigenlijk pretendeert, is dat die taak voor een groot gedeelte wordt overgenomen door het toestel zelf. Dus het toestel heeft zoveel sensoren aan boord en de belangrijkste daarvan is de DAS, dat is het Distributed Aperture System. Dat zijn eigenlijk een hele reeks met camera's om het toestel heen. Dus het toestel kan 360 graden om zich heen kijken. Sterker nog, de piloot kan in de binnenkant van zijn scherm naar beneden kijken. En kijkt dan eigenlijk door de bodem van het toestel heen. Los van het feit of je dat is een leuke gadget natuurlijk, of je dat ooit nodig zou hebben. Ja. Maar de sensoren geven de piloot eigenlijk zoveel informatie en vertalen dat bovendien in behapbare brokken. He, dus het toestel zegt letterlijk tegen de piloot, daar is de dreiging en dit moet je doen. Dus druk op die knoppen en dan zal de piloot dat voor je doen. Het is wel aardig dat heel veel critici van JSF en van F-35 nu ook zeggen van, ja, maar dit is eigenlijk geen gevechtspiloot meer. Dit is geen Top Gun meer. Dit is eigenlijk gewoon op knoppen drukken. Ja, precies. Moet je niet zeggen tegen een vlieger. Maar
dan krijgt Ben toch gelijk dat het al bijna een drone is. Je kunt tegen dat vliegtuig zeggen, doe het dan zelf.
Ja, zet er gewoon een knop in. Die knop niet te drukken.
Nou ja, maar dan zijn we dus weer bij de discussie van de platforms en de drones. Of het inderdaad niet beter zou zijn geweest. En wat ik heel interessant vind, is dat een van de toekomstige taken, hè, want dat evolueert natuurlijk steeds, voor de F-35 in Amerika is nu, dat hij dus als een soort quarterback gaat dienen voor een serie drones.
Ja,
dat is een interessante ontwikkeling.
Ja.
Ja, dus dan de F-35 wordt eigenlijk als quarterback, gaat vanwege zijn sensoren, hè, die dus heel, heel sterk heeft, gaat hij een stuk of 10, 12, 20 kleinere drones aansturen. Dat maakt de luchtafweer een stuk ingewikkelder, hè, want je staat niet meer tegenover één toestel, maar tegenover 25. Dus je kunt er wel een paar uit de lucht schieten, maar de kans is vrij groot dat je de drones uit de lucht schiet. En die andere drones kunnen dan hun taken nog gewoon gaan uitvoeren. Het probleem is een beetje dat de techniek langzaam maar zeker zo ver voortschrijdt dat die drones dat voor een groot gedeelte zelf kunnen intussen. Dat zie je nu al gebeuren. Hè. De drones vliegen op 5.000, 6.000 kilometer afstand boven Afghanistan. Zolang het luchtruim... zolang je dominantie hebt in het luchtruim, zoals dat heet. Dus je kunt er eigenlijk veilig vliegen. Kun je al die taken ook heel goed met drones uitvoeren. Ja. En dat is op dit moment wel inderdaad een heel, heel groot debat. Waarom zou je vanaf Leeuwarden met een F-35 richting het Russische luchtruim vliegen, als je dat met lange afstandssystemen toch al wel voor een groot gedeelte kunt? Dat is toch wel een fundamentele discussie die ook onder militairen op dit moment speelt.
Ja. En die drones, dat is al een vooruitwinning. Je hebt een militair historicus, geschiedenis bestudeer je om ervan te leren en om te adviseren of te waarschuwen voor de toekomst. Het slagveld van de toekomst, zijn daar duidelijke denkbeelden over hoe dat eruit gaat zien en wat dat betekent voor zo'n vliegende laptop als de F-35 is?
Ja, daar komen we even terug op de discussie net. Hè? Heb je nog bemande gevechtsvliegtuigen überhaupt nodig? Of kan je dat inruilen tegen sensoren? Daar komt het eigenlijk op neer. Het is nu langzaam zeker wel duidelijk dat er een balansverschuiving aan het plaatsvinden is tussen wat dan in het jargon heet vuurkracht. Hè? Dus je kan veel bommen, veel raketten om bepaalde plekken brengen. Die worden langzaam maar zeker zo nauwkeuriger en ook ondersteund door elektronische systemen, dat die balans aan het verschuiven is. Hè? De oorlog wordt steeds minder heel veel bommen gooien en heel veel raketten afschieten. Ik denk dat wat we de afgelopen jaren gezien hebben, daarvan eigenlijk de laatste tekenen zijn. En dat je langzaam maar zeker steeds meer ziet dat die oorlog gevoerd zal worden door elektronische systemen. En dat die platforms dus veel meer het elektronische gevecht zullen aangaan. Ben ik in staat om jouw systemen te infiltreren, te hacken en die kapot te maken? En lukt mij dat, dan ben jij eigenlijk een groot stuk metaal wat niemand meer wat dan heeft. Dat is op dit moment een hele fundamentele discussie. En als ik dan nog één elementje mag toevoegen. De Amerikaanse marine, daar heb je ze weer, de beste. Die zeggen van, om dat nou te voorkomen, hebben we juist bemande gevechtsvliegtuigen nodig. Dus de cyclus die ik als militair historicus zo ongelooflijk interessant vind, hè, dat haasje over van denkbeelden, dat zie je nu eigenlijk buitelend en hortelend en stotend over elkaar heen komen. En de aanleiding daarvoor, en dat vind ik wel weer heel fascinerend, is eigenlijk de F-35 en de rol die dat toestel moet gaan invoeren. Ik blijf dat een fascinerende discussie vinden.
Maar wat is het argument van die marine dat ze zeggen, dan hebben we juist wel die F-35 nodig?
Ja, dat is dus
met cyberoorlog gaan.
Ja, dus ze zeggen eigenlijk van, kijk, als die cyberoorlog gevoerd is en we hebben voor een groot gedeelte elkaar systemen doorgebrand, kapot gemaakt, onschadelijk gemaakt, stuk gemaakt, dan zul je uiteindelijk toch nog, om de laatste klap uit te delen, om die systemen echt fysiek te vernietigen, zul je toch weer vuurkracht nodig hebben. En het is een beetje een spiraal. Hè? Het is een beetje cyclisch denken, zou je bijna kunnen zeggen. Want ik kan je garanderen, over 10, 15 jaar zitten we in die discussie. Zitten we in de discussie over wat kunnen we kapot maken met elektronische spullen. En hoeveel vuurkracht hebben we dan nog nodig? Hoeveel platforms hebben we dan nog nodig? En ik ben een beetje bang dat dan zal blijken dat de F-35 eigenlijk zijn tijd alweer voorbij is.
Dat dan we dan is het fijn kunnen dat we MH-37 hebben. Want dan is die tijd voorbij. We hebben tenminste niet zoveel.
Ja, die dan wel een hoop geld gekost hebben. En dan zullen we dus moeten gaan nadenken over die drones. Ja, maar en dan duurt het wel weer een jaartje of 10.
Maar geld in deze tijd, dat slaat ook helemaal nergens op. Want
we drukken gewoon wat bij.
Ik bedoel, ja, precies.
Weer 92 miljard.
Ik heb nog een vraag trouwens. Chris, ik moet terugdenken aan mijn middelbare schooltijd. Ik had een geschiedenisleraar. En die placht te zeggen, in de geschiedenis wisselen stellingenoorlogen en bewegingsoorlogen elkaar af. Ja. En de duidelijkste voorbeelden zijn natuurlijk de Eerste Wereldoorlog, loopgravenoorlog. En de Tweede Wereldoorlog, die veel dynamischer was en bewegelijker. Ja. Gaat zoiets nog op? Of is dat in deze tijd totaal niet meer relevant, dat onderscheid?
Nou, dat is absoluut nog steeds een relevant onderscheid. En ik probeer dat even te vertalen in Leeuwarden bijvoorbeeld. Hè. Dat is eigenlijk een groot stuk asfalt, een stelling zou je bijna kunnen zeggen. En de grote klont metaal. Wat vroeger een kanon was, is nu een JSF geworden, een F-35 geworden, zeg maar. Dus dat zou je kunnen zien als hele herkenbare ouderwetse stellingen en aanvalsinstrumenten. Dat is gewoon het kasteel en de speer, zou je kunnen zeggen. De F-35 is eigenlijk niet veel meer dan een hele moderne Tesla speer, zou je kunnen zeggen. Maar wat doet de tegenstander? Die denkt, hoe kan ik de accu uit die Tesla slopen? Met mijn elektronische middelen. Daarvoor hoef ik niet eens naar Leeuwarden te komen. Ik kan dat vanuit een satelliet of ik kan dat vanuit een. En wat de Russen nu bijvoorbeeld heel veel bouwen, dat zijn grote elektronische stoorzenders. Dat zijn jumbo-jet-achtige toestellen met enorm krachtige stoorzenders erin. Dat is eigenlijk een heel oud concept. Dat kennen we eigenlijk al uit de Tweede Wereldoorlog. En dat wordt nu weer herontdekt, omdat de Russen denken, we kunnen niet opbouwen tegen die Amerikanen. We kunnen niet eindeloos veel Amerikaanse of Russische Tesla's bouwen. Dus wat we wel kunnen, is heel veel vrachtwagens bouwen, later vrachtwagens bouwen, en daar hele sterke stoorzenders in zetten. En zo zie je dus dat soms doe je een stapje terug met moderne technologie, soms doe je een stapje vooruit met oude technologie. En daarom is wat jij geleerd hebt op de middelbare school, Herbert, nog steeds wel heel erg relevant, denk ik. Dat haasje over, die Jinxdamsprong, die is nog steeds bezig.
Maar wat wordt dan de volgende oorlog? Wat voor oorlog wordt dat?
Ik denk dat de komende jaren het nog steeds een hele herkenbare oorlog zal zijn. De komende 15 jaar zullen we nog steeds bommen zien vallen, zullen we nog steeds vliegtuigen zien vliegen. Daarna wordt het anders, denk ik. Dan zullen we inderdaad zien dat de oorlog in grote mate zal worden gevoerd met elektronica, met stoorzenders. Dan zul je dus zien dat bijvoorbeeld de Russen, Chinezen, Amerikanen gaan proberen om vliegtuigschepen van de tegenstander onschadelijk te maken. Niet door de raket op af te schieten, maar door het toestel eigenlijk de digitale kant van het vliegtuigschip plat te leggen. Lukt dat niet, en dan, ja, daar hadden we het net al even over, dan zullen we de komende 20 jaar nog steeds zien dat er veel vuurkracht nodig is, hè, om de laatste klap uit te delen. En ik denk dat we over 30 of 40 jaar zover zijn dat we alleen nog maar elektronisch vechten. En dat vuurkracht voor een groot gedeelte een achterhaald concept zal zijn. En dan zul je een heel interessant fenomeen krijgen, dat je hele kleine legers hebt, maar legers die elektronisch gezien ongelooflijke kracht kunnen uitstralen. Maar dan zijn we 40 jaar verder. En ja, dan wil de ironie dat de F-35 dan nog steeds vliegt. Want zo lang moet hij gaan vliegen. Dus,
Ja. Ik heb nog een wat lichtvoetiger slotvraag, denk ik. Ik meen te weten dat er vroeger bij bepaalde stammen wel eens de mogelijkheid was, als ze ruzie met elkaar hadden, dan lieten ze van elke stam een krijger lieten ze tegen elkaar vechten. En wie dan won, die mocht de ander overheersen. Weet je wel, ze lieten dus twee gasten lieten ze vechten en daarna was het afgedaan. Dat scheelt een hoop slachtoffers. Dat zou je natuurlijk in dit elektronische tijdperk ook kunnen doen. Je laat gewoon een Amerikaan en een Rus tegen elkaar gamen. En ja, wie dan wint, die onderwerpt de tegenstander. Nou, daar word je het niet over eens waarschijnlijk. Ja, hè, dat je zo'n soort spel met elkaar gaat spelen. Zou wel zo makkelijk.
Nou ja, dat is natuurlijk wat bij de Grieken gebeurde, maar bij de Romeinen gebeurde. Wat zou je tegenwoordig digitaal ritueel vechten kunnen noemen? Hè? Dat je de twee sterkste. Ik stel me dan een scenario voor waarbij een Russische Sukhoi, een modern gevechtsvliegtuig, wat ook gesteld eigenschappen heeft, in het luchtruim boven Duitsland gaat vliegen. Nou, laat ik het ook maar niet voorstellen. Dat is een absurd voorstel. En dan te kijken wie de andere het eerst ontdekt.
Ja.
Met zijn standcapaciteit.
Er is nog een keer zo'n Duitser geland op het Rode Plein. Met zijn eenmotorige vliegtuigje.
Goed. Maar binnen hem zouden we dan misschien na een uurtje tot de conclusie komen dat ze elkaar niet hebben kunnen ontdekken. En dat ze teruggekeerd zijn op hun vliegbasis. En dat de vliegers tegen elkaar zeggen: nou, het was een mooi gevecht, we hebben elkaar niet
gezien. Als je zoiets, zoiets onverwachts doen, dat is natuurlijk een geweldige strategische zet. Ik bedoel, Pearl Harbor was eigenlijk ook al zoiets. Ja, dat je iets doet wat de ander totaal niet verwacht.
Ja, ik mag het natuurlijk helemaal niet zeggen, maar als ik een Russische generaal was, dan zou ik zeggen: nou, oké, er staan daar 37 F-35's in Nederland. In Leeuwarden staan er een flink stel. Ik ga proberen Leeuwarden uit te schakelen. Ik ga die toestellen helemaal niet van de grond laten komen. Nou, dat is het soort strategische denken.
Dat zullen ze toch wel proberen.
Gaan ze dat proberen. En dan zullen we daar weer tegenmaatregelen op moeten gaan nemen. Ja. Het is een eeuwig gevecht tussen aanvaller en verdediger.
En dan stellen wij ons de juiste vijand voor, want ik hoor nog steeds de Russen en de Chinezen en zo, maar is dat de vijand wel?
Ja, wat ik fascinerend vind is dat je na de Koude Oorlog en nu eigenlijk na die periode van internationale missies en de strijd tegen de terreur, eigenlijk weer een soort, nou, mag ik het zo noemen, een hunkering ziet bij de krijgsmacht vooral, bij het militaire apparaat, overal in het Westen. En gelukkig, we hebben weer een goede ouderwetse vijand. De Russen en de Chinezen. Ja. En ze kijken weer boos aan de andere kant van de grens. Weet je? En dat alleen al is genoeg psychologische aandrang om weer te gaan denken in conventionele termen over grote vliegtuigen, over vliegbazen. Ik weet niet helemaal of dat de juiste stap is.
Ja, vijand als virus vinden ze lastig. Mag ik de laatste vraag stellen of niet?
Ja, oh, nee, we gaan tuurlijk.
Oké, nou, dat is ook een lichtvoetige. Mijn geschiedenisleraar op de middelbare school, die zei altijd van: bedenk altijd waarom. Dus waarom vechten we? Waarom is die oorlog? Dus Christ, waarom is dit allemaal? Het is heel lichtvoetig, ik weet het.
Ja.
Maar de waarom-vraag kan nooit kwaad.
Nou kijk, bij een grote oorlog hebben we die vraag eigenlijk al beantwoord. Hè, want dan heb je die ESF natuurlijk nodig, zal de luchtmacht zeggen. Maar ik begrijp je vraag, want heel veel van de oorlogen die we afgelopen 10, 20 jaar gevoerd hebben, ja, dat waren eigenlijk vredesoperaties. Hè. Dat was in Afghanistan en in Irak. En daar hadden we zoveel controle over de lucht dat we niet eens in de lucht oorlog hoefden te voeren. Dus ik snap je vraag wel. En ja, dan kom ik toch weer even terug op.
Stabiliteit, dat is dus de laatste tijd heel erg stabiliteit.
Precies, maar dat is niet natuurlijk waar het Pentagon naar hunkert. Dat is niet waar militaire apparaten. Wat zien we af? Wat hebben we het afgelopen jaar gezien? Het aantal wapenbestedingen, het geld wat eraan wordt uitgegeven, is toegenomen. Ja. Het afgelopen jaar. Er wordt weer meer geld besteed aan grote wapensystemen. Dat is voor mij, Ben, een weerspiegeling van ja, een hunkering naar het verleden. En die hunkering die gaat denk ik botsen met de werkelijkheid van over 10 of 20 jaar.
Ja.
Chris Klep, militair historicus. Dankjewel voor dit college over de F-35.
Ja. Graag gedaan.
Dat was zeer onderhoudend, dank je. Volgende week dan gaat de technoloog over podcasting in tijden van corona. Dan gaan we ons laten vertellen hoe wij nog betere podcasts kunnen maken. Door Mark Beekhuis, onze eigen BNR-collega, die onder andere een newsroom maakt. Ben van den Burg, ook dankjewel. En we zien elkaar volgende week bij de Technoloog. Iedereen die geluisterd heeft, dank. En tot de volgende Technoloog. Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.